En de schriftlezing Hosea 13 en 1 Korinthe 15 vers 50 tot 58.
Als Efraïm sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël. Maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen. En hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Afgoden naar hun verstand, die allemaal smedenwerk zijn. Waarvan zij nochtans zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, als een vroegkomende dauw die heen gaat. Als kaf van de dorsvloer, als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heere, uw God, van Egypteland af. Daarom zoudt gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. En als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. En daarom hebben ze mij vergeten. Daarom werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoet hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot van hun harten. En ik verslond ze al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte van het veld verscheurde hen. Het heeft u verdorven, o Israël. Want in mij is uw hulp. Waar is uw koning nu? Dat hij u behouden in al uw steden. En uw richters, waarvan gij zeide, geef mij een koning en vorsten. Ik gaf u een koning in mijn toren en nam hem weg in mijn verbogenheid. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonde is opgelegd. Smarten van een barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn, want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een oostenwind komen, een wind van de Heere, opkomende uit de woestijn, en zijn springaders zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Lezen we verder in 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer.
Het uitgangspunt voor de prediking, deze tweede dienst vandaag, vindt u op twee plaatsen. En het zal u niet verwonderen dat dat is in Hosea 13 en in 1 Korinthe 15. Allereerst vers 14 van Hosea 13. Hosea 13 vers 14. Een woord dat de profeet namens de Heere tot het volk mag zeggen en moet zeggen. Ik zal hen van het geweld van de hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? O hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Dat is het eerste. Hosea 13, vers 44. En dan bladeren we verder in onze Bijbel en dan komen we in 1 Korinthe 15. En u bent me misschien al voor. Dan lezen we daar tegen het slot van 1 Korinthe 15 de variant van dit oud-testamentische woord, namelijk in vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Deze twee woorden, gemeente. Het is ondertussen nogal wat. Wat zich vanavond aandient als stof voor de prediking. Waar gaat het om? Wat zoek ik vanavond vanuit de schrift bij uw hart te krijgen? Eerlijk gezegd, gemeente, nare dingen. Zaken waar we liever niet al te veel bij stilstaan. Denk ik, althans, ik zeg het gemeente ook namens mijzelf. Waar gaat het hier om? Zowel in Hosea 13 als in 1 Korinthe 15. Gemeente, ik zeg het met drie woorden. Het gaat over de dood. Nou, het gaat over het graf. En het gaat over de hel. Oh nee toch, misschien komt dat wel bij u op. Nee toch, gaat het daar over? Moet ik daar, hoe lang, drie kwartier of zo? Moet ik daarna gaan luisteren? Is dat het thema? Een soort drie-eenheid, maar wel een macabere drie-eenheid. Waar je vandaan wil vluchten toch. Als we hier gemeente vanavond comfortabel zitten. En u misschien eerder deze dag heerlijk hebt genoten van de zon en van deze prachtige voorjaarsdag. En je gaat welgemoed naar de kerk. En je hebt je inmiddels gezet om aandachtig te luisteren en ook jullie jongens en meisjes. En dan de aankondiging dat het hierover zal gaan. De dood, het graf en de hel. En u misschien vooral. U zegt, moet dat nou? Het is nog maar een paar maanden geleden dat ik mijn man naar het graf moest brengen. En ik kan er eigenlijk maar nauwelijks toe komen om zijn graf te bezoeken. En een ander zegt, nou gemeente, ik probeer het maar zoiets kan toch. Het is juist deze week, een aantal jaren geleden, dat ik mijn lieve kind naar het graf moest brengen. Gemeente, allerlei situaties in het leven die ons al bepalen bij dood en hel en graf. En dan vanavond dit. Nou zegt een ander, ja dat is wel zo. Maar als ik nou zowel in Hosea als in 1 Korinthe 15 de tekst goed lees. Jawel, dan gaat het er wel over. Maar het gaat om de verlossing van de dood. En het gaat om de bevrijding van het graf. En het gaat om dat ik daar niet kom in de hel. Nou gemeente, dat laatste dat staat nog te bezien. Of het daar echt alleen over gaat. Laten we maar gaan luisteren. Laten we zoeken gemeente de betekenis en de bedoeling van dit woord ernstig. Maar inderdaad, jawel, ook bevrijdend. Maar dit woord tot ons te laten komen. Laat ik dat woord uit 1 Korintiërs 15 dan nog maar een keer lezen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dat volgt dan op wat aan het slot van het vorige vers staat. Hoe kostbaar, wat een bevrijding, wat een wonder. De dood is verslonden tot overwinning, zeker. Gemeente, een dubbele oproep. Een dubbele oproep tot dood en graf en hel. Een dubbele oproep. Let wel. Eerste punt. De dood en het graf en de hel tevoorschijn geroepen. U zegt, wat betekent dat? Nou, dat zal ik u uitleggen, proberen. De dood, het graf en de hel tevoorschijn geroepen. En vervolgens de dood en het graf en de hel hun plaats gewezen. Een dubbele roepstem tot dood, hel en graf. En gemeente, ik kan het niet helpen dat ik deze vreselijke woorden in deze preek nog alleen zou moeten hanteren. Maar laat u dan maar, zoek dan maar die ernst daarvan te verstaan. Allereerst worden ze tevoorschijn geroepen en vervolgens worden ze hun plaats gewezen. We gaan eerst maar eens naar het Oude Testament. Want elk woord van de Heere staat natuurlijk wel in een bepaald verband. Deze tekst heeft ook een context, een omgeving, een plek waarin het klonk. De mensen van Samaria gemeente en van de andere steden in Israël, ze kennen hem wel, Hosea. Hosea, de zoon van Beeri. Hij geeft zich uit voor een profeet van de Heere. Maar, eerlijk gezegd, daar hebben ze zo wel hun vragen bij. Want als je naar zijn gezin kijkt en zijn huwelijk, wel, dan is dat niet zo'n geweldig voorbeeld. Gomer, zijn vrouw, is een en al lichtzinnigheid. En daar zal deze man heel wat mee te stellen gehad hebben. En het zal de toon van zijn prediking wel eens gedempt hebben. Hoewel, nou, maar van de man zelf is niets te zeggen. Nee, hij is eigenlijk het tegenbeeld van zijn echtgenote. Het is een ernstige man. Dat laat hij horen ook. Ook heel wat jaren trekt hij het land door, geroepen en getrokken door de Heere om de boodschap te brengen. En hij schroomt niet om zelfs zijn eigen huwelijk ten voorbeeld te stellen. Maar dan gemeente in negatieve zin, namelijk hoe het niet moet zijn. Hij maakt er geen geheim van. Zoals zijn eigen vrouw hem ontrouw is, zo is Israël ontrouw aan de Heere. Hun God. En de afgoderij die daar plaatsvindt, daar in Israël, het volk van Gods verbond, die afgoderij die stelt hij voor en die stelt hij aan de kaak als echtbreuk, als hoererij. En dat smijt hij het volk als het ware in het gezicht. En daarom, dat kunnen we ons bij voorstellen, daarom vinden ze hem in Israël niet zo'n prettige man. Niet zo'n fijne dominee. Hij gaat telkens op je tenen staan. En hij zet je voor een spiegel. Nou, wat je dan ziet. Maar Hosea gemeente, hij gaat toch door met preken. Hij moet preken. Namelijk van God. Hij leeft in de dagen vooral van koning Jerobeam II, de koning van Israël. Tegelijkertijd met die andere boetegezant Amos. Gemeente, het zijn dienaren van God die roepen tot boetvaardigheid, tot bekering, tot omwending. En ze zeggen het, weet het, volk van Israël, besef het. Gods oordelen komen eraan. Nog even, dan zullen de Assyriërs komen met hun vreselijk wrede leger. En ze zullen verwoesting en verderf aanbrengen. En dan zal het gedaan zijn. Want het volk leeft in voorspoed en in welvaart die dagen. En dan zal het gedaan zijn met je makkelijke leventje en met je godsdienst naar eigen snit en smaak. Dan zul je erachter komen waar het allemaal toe leidt. Besef het. Je kunt de heilige God niet ongestraft blijven onteren. Wel, gemeente, zo preken ze. En dat zien we ook wel hier in hoofdstuk 13. Hosea, hij moet het volk eraan herinneren wie de Heere is. En dan gebruikt die gemeente woorden die het volk wel kent, namelijk ontleend aan de aanhef van de wet van God. Ik ben de Heere uw God, lees maar in vers 4. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypterland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Die God ben ik, volk van Israël, 10 stammen rijk. En daarom dient u geen andere God te kennen en te erkennen dan wie ik ben. Ik alleen. Er is geen heiland, er is geen verlosser, geen zaligmaker, geen redder dan ik. Ik heb u gekend toen ik u trok uit de ballingschap, uit de dienstbaarheid van Egypte. Toen ik u door de zee en door de woestijn heen leidde. Die God ben ik. Weet dat ik de Heere ben. Maar ik ken u wel. En ik zie het wel. En ik merk er wel op. En ik ga er niet aan voorbij dat u zich van mij afkeert en de afgoden nawandelt. Daarom, vers 7, daarom werd ik u als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette u als een beer die van jongen beroofd is. Want uw ongerechtigheid is samengebonden. Ik heb het als het ware allemaal opgeschreven. En dat perkament heb ik samengebonden als teken daarvan dat ik het niet vergeet. En dan gemeente vers 14. Ik zal ze van het geweld van de hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? O hel, waar is uw verderf? Nou zegt u gelukkig. Gelukkig een lichtplek in deze duistere omgeving. Een troostvolle belofte te midden van al die dreigementen. Gelukkig is het niet allemaal gericht en oordeel. Maar gemeente, ik moet u toegeven, daar geeft de tekst zoals ze ons overgeleverd is ook wel aanleiding toe om dat te denken. En wie de kanttekening op de Statenvertaling leest, eveneens. Maar gemeente, ik neem vanmiddag toch maar de vrijmoedigheid om die lezing van de tekst te betwijfelen. Het is geen belofte. Het is verre van een belofte. Het is een heel ander woord. Gemeente, ook dit is een woord van gericht en van gramschap. Ook hier, en dat blijkt wel, in de omgeving waarin het staat. Wat er aan vooraf gaat. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden. En dan het slot van vers 14. Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Gemeente, mijn lezing van deze tekst is een andere. En niet alleen ik, er zijn ook verklaarders die mij dat aangereikt hebben. Ik zal hem eens anders lezen. En dan sla ik dat eerste woordje, tot nu toe deed ik dat ook, dat eerste woordje doch. Dat sla ik gemakshalve maar over, want dat staat er ook helemaal in het Hebreeuws niet. Dus onze Statenvertalers, een keurige, geweldige vertaling, laat dat duidelijk zijn. Onze Statenvertalers voelden ook wel aan dat 14e vers in tegenstelling met het voorafgaande en het volgende is. En dat lost dus een beetje op door dat woordje doch. Maar dat staat er helemaal niet. Gemeente, ik zal het voorlezen. Ik zal hen van het geweld van de hel verlossen. Denkt u dat? Ik zal ze vrijmaken van de dood. Denkt u dat? En dan gemeente, dan richt de heilige God zich via Hosea tot de dood en tot de hel zelf. Een soort, even moeilijk woord, een personificatie. Alsof dood en hel en graf, want dat woordje wat hier vertaald is met hel, houdt ook het graf in, de duisternis, de dood. Dan richt God zich, gemeente, als waren dat personen, dan richt God zich tot de dood en tot de hel. O dood, Waar zijn uw pestilentiën? Kom ermee tevoorschijn. Gemeente, God richt zich, het is aangrijpend gezegd, maar dit is een uiterste. Het is op de grens van wat mogelijk is, van wat gezegd kan worden. God richt zich, gemeente, hier tot zijn beulen, tot degene die in zijn dienst staan. En ze worden opgeroepen om actief te worden. Dood en hel, dat zijn de beulen in dienst van de Heere die nu hun werk zullen moeten gaan doen. Zo toornig is de Heere op het volk van Israël. Ik zal u van het geweld van de hel verlossen, denkt u dat? Ik zal u vrijmaken van de dood, meent u dat? O dood, waar zijn uw pestilentiën? Kom ermee tevoorschijn. O hel, waar is uw verderf? En om dat te onderstrepen, wanneer Israël zou denken, nou het zal zo'n vaart niet lopen, en als de dreiging komt, dan zal God wel berouw krijgen, dan krijgt hij, zoals wij dat zo zeggen, dan krijgt hij wel bloed voor het hart, dan valt het uiteindelijk toch weer mee, het is alleen maar een dreiging. En om die gedachten voor te komen, gemeente, moet Hosea zeggen, namens God, berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Afgodisch volk van Israël, meen niet dat ik medelijden zal hebben. Ik denk er niet aan om mijn besluit om het volk te verdelgen en het in ballingschap te voeren om dat besluit te herzien. Het volk heeft het verdorven. Ik had ze gewaarschuwd. Reeksen van profeten hadden het volk gewaarschuwd, jaren achtereen. En nu gaat het naar het verderf. Ik, de Heere, heb het vast besloten. Ik zal het ook doen. Gemeente, we kennen de geschiedenis. Ze zijn gekomen, de Assyriërs. En ze hebben verwoesting en verderf gebracht. De dood kwam. En de graven werden gedolven. En de situatie was als ware het de hel. Want God was er niet meer. God was vertrokken. En gemeente, waar God niet is, daar is de hel. En Hosea, gemeente, hij moet het hier verkondigen. Gemeente, met welk doel? Met welk doel? En nu klinkt er toch al iets van een register. Een register van evangelie. Met welk doel, gemeente? Wat is het oogmerk? Wat is de intentie van deze scherpe prediking? Van deze aangrijpende verkondiging? Van de proclamatie van de heilige God, wie hij is? Wat is het doel? Om het volk nu alsnog, terwijl het wankelt op de grens van de afgrond, terwijl de Assyrische machthebbers met hun legers al aankomen, om dat volk alsnog tot bekering te roepen. Waarschuwingen. Krijgen jullie wel eens een waarschuwing, jongens en meisjes? Wordt er wel eens een vinger opgegeven, misschien wel heel letterlijk thuis, dat je moeder zegt, waag dat niet, zeg. Waag dat niet, want dan gaat het verkeerd. Dat doen we niet, hè? Een waarschuwing. En u, gemeente, jongeren, ouderen, je komt in de file terecht en je hebt het even niet in de gaten. En je kunt nog net op tijd remmen. Er zitten geen 10 centimeters tussen de twee bumpers. Een waarschuwing. Je had je bijna te pletter gereden op die vrachtwagen. Een waarschuwing. Gemeente, God kiest wel uit welke. Daar gaat de dominee niet over. Een waarschuwing. Gemeente, zo is het al begonnen. Zo is het al begonnen. Bijna de eerste bladzijde van de Bijbel. Zo is het al begonnen. De Heer heeft het gezegd tegen Adam en Eva. Kijk eens. Allemaal voor jullie. Heel de wereld. Al die bomen. Alles. Je mag het allemaal gebruiken. Eén boom niet. Eentje maar. Eén boom niet. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Daar heb ik je niet voor over. En ik stel je op de proef. Eén boom niet. En dan de waarschuwing. Op de dag, als je daarvan eet, onvoorstelbaar. Dat doe je toch niet. Onvoorstelbaar. Maar zou het gebeuren, ten dagen als je daarvan eet, weet het, dan zul je de dood sterven. Gemeente, het is gebeurd. Het is gebeurd. En toen dat gebeurde, dan heeft God niet gezegd, nou, nog een tweede keer, vooruit, nog een tweede keer. Nee, God had het gezegd en hij deed het. De zonde kwam binnen en de duisternis viel. En de scheiding, de vervreemding tussen God en de mens. En tussen mensen onderling. En de ziekte. En de dood. En het graf. Gemeente, onze situatie. Het graf. En het graf zegt nooit, het is genoeg. Gemeente, mijn woorden kunnen het niet. Nee, ik heb maar zwakke woorden en... Maar het woord van God heeft klem. En het woord van God zegt, denk er toch om. Jongeren, jongen en meisje, denk er toch om. En ik hoef het dan niet allemaal concreet te maken wat nou zonde is en wat niet, dat weet je best zelf. Blijf er vandaan. Blijf er vandaan. En weet dit, je zondigt niet goedkoop. Dat denk je misschien. Je zondigt niet goedkoop. Want het gaat wat kosten. Gemeente, het gaat wat kosten. Het gaat je leven kosten. En wat wil de Heere nou? Wat wil de Heere nou? Wat wil die ook vanavond? Gemeente, de Heere wil dat we het weten. Dat we het beseffen. Waarom dan? Wel, gemeente, omdat God geen lust heeft in onze dood. En die van de ouderen niet. Die nog steeds in een weg van onbekeerlijkheid voortgaan. En die jongeren al helemaal niet. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Gemeente, en laat je nou vanavond eens als goddeloze bestempelen. Wijk nou niet terug. Doe nu geen stap terug. Maar belijd het maar aan de Heere. Zulk een ben ik, Heere. Vanmorgen is het wellicht weer voorgelezen, de wet van de Heere. Het wordt niet alleen voorgelezen, gemeente, maar het wordt in de gemeente gebracht. Je zult liefhebben, de Heere uw God. Met heel je hart en heel je ziel en met al je krachten. En ik ben niet zo'n liefhebber van God. En je naaste als jezelf. We moeten van de troon af, gemeente. God heeft geen lust in de dood. Maar wij wel, kennelijk, wij wel. Nou, dat lezen we in een ander profetenwoord, dat is dan bij Jesaja, maar het sluit naadloos aan. Jesaja zegt, weet je wat je gedaan hebt? En dat was dan het tweestammenrijk, dat nog meer bevoorrechte rijk. Je hebt een verbond gesloten met de dood. Dwaas is dat, een verbond gesloten met de dood. Je bent aan tafel gezeten met de dood. En de dood heeft zijn voorwaarden gesteld en zelf heb je je voorwaarden gesteld. Akkoord, wij sluiten een verbond. En met de hel heb je een verdrag gesloten. Maar we hebben het niet door, gemeente, dat die dood en de hel en het graf uiteindelijk ons zullen overmeesteren. En ons, mij, naar zich toe trekken. Gemeente, aan de zonde hangt een prijskaartje. En de Heere had het eerlijk gezegd. En hij zegt het vanavond nog eens. Aan de zonde hangt een prijskaartje. Als je mij verlaat, dan zul je de dood sterven. En we vinden het in het Oude Testament en we vinden het in het Nieuwe Testament. De bezoldiging, de soldij, het loon dat de zonde uitbetaalt is de dood. Gemeente, vanavond moet ik het toch zeggen. Als de Heere ziet, en hij ziet het, hij doorziet het, hij kent je hart. Als de Heere ziet dat je er willens en wetens in volhardt. U kunt ons misschien niet voorstellen. We denken dat God een soort goedige God is. Een soort fluweelachtig. En daar kun je mee doen wat je wilt, zolang jij zelf dat wilt. Maar de Heere zegt, gemeente, als je de grens over bent... En hij zegt het je aan. De Heere zegt dan, dood, kom dan maar. Waar is je pestilentie, waar is je pest? Waar is het virus? Kom maar. Hel en graf, waar is je verderf? Kom er maar mee tevoorschijn en doe je werk. En medelijden en berouw zullen er bij mij niet meer zijn. Nog met als we de krant lezen, de beelden zien. De dood gaat in deze wereld rond. Ver weg en dichtbij. Maar laten we het vanavond maar dichtbij houden. Wie leeft er? Wie leeft er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? En voor jezelf weet je al wat er volgt. Maar die werkelijkheid. Wie redt zijn ziel van het graf? Gemeente, en we zijn er vandaag. Dat is een open deur hoor. Je had het ook zelf kunnen verzinnen. Maar het is wel waar. Gemeente, we zijn er vandaag nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Waarbij? Nou, bij de dood. Bij de dag van je sterven. Nog nooit zo dicht bij je eigen graf geweest. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En nu wil God, gemeente, dat je het weet. Dat je het ziet. En dat je gaat doen wat we zongen, gemeente, in Psalm 55. Die kermende man of vrouw, die belaagd werd door de vijanden. En die ging zuchten, die ging stenen volgens de berijming. Die ging roepen, die ging klagen, opdat God zou helpen, nabij zou komen. De dichters van de psalmen, gemeente, ze hebben God nodig. En dat is een God, gemeente, die je daar wil hebben. Die je daarheen wil trekken. Die je er vanavond naartoe lokt. En die het zegt, ach, verlaat toch de weg van de zonde. Ook die subtiele zonde die je misschien zelf nauwelijks voor zonde houdt. Maar je bent buiten God. En je hebt Christus niet nodig. Je staat nog op eigen benen. En je bent nooit door je vloer heen gezakt. En je zit nog op je eigen troon. En God zegt, nee toch. Nee toch. Ik wil je er vandaan houden, want weet, ik houd de schuldigen niet voor onschuldig. En nu ga ik de overgang maken naar het volgende punt. Maar ik doe dat niet op een andere manier dan wanneer ik een vraag, een gewetensvraag, een hartevraag op uw ziel wil leggen, gemeente. Welke vraag? Deze. We kennen hem wel uit de catechismus. Aangezien ik naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend heb. De straf van de dood. De straf van het graf. De straf van de hel. Die ik verdiend heb. Die ik me leer toe-eigenen. Waaronder ik vallen ga. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Want Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, wie zal voor u bestaan, Heere? Wel, aangezien ik naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend heb, is er een middel waardoor ik deze straf kan ontgaan en weer tot genade komen. En u weet wat de catechismus dan zegt, gemeente. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. We staan in de schuld. En God zegt, je moet betalen. En ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God. Nog in de tijd, nog in de eeuwigheid voldoen. En hoe moet het dan? Ja, dan gaan we nu naar 1 Korinthe 15. Ja. Maar gemeente, laat dat niet spanningsloos gebeuren. We hebben tot nu toe van alles gehoord wat ernstig was. En vanaf nu kunnen we weer opgelucht ademhalen. Nee, gemeente, dat is in de weg van het wonder. Dat is in de weg, in zo'n weg die niet mijn weg is. Dat is in een weg die van boven ontsloten moet worden. Zoals de Heer Jezus dat, bekend voorbeeld, zoals de Heer Jezus dat tot Nicodemus heeft gezegd. Die man die met al zijn hebbelijkheid en met al zijn waardigheid en met al zijn vaardigheid de Heer Jezus opzocht. En die wel eens een goed gesprek wilde hebben. En de Heer Jezus zegt, Nicodemus, jawel, kom maar binnen. Jawel, we gaan spreken met elkaar, goed. Maar ik wil je eerst eens wat zeggen. Amen, amen, Nicodemus. Voorwaar, voorwaar. Als jij niet opnieuw geboren wordt, Nicodemus. Als in jouw doodstaat niet het leven geopenbaard wordt. Het leven van boven. Dan zul je helemaal in het koninkrijk van God niet komen. Dan hou jij ook niks anders over. Dan dood en graf en hel. Nicodemus. Dat wonder. Dat wonder. En daarover spreekt Paulus nu. Ik kan dat vanavond natuurlijk allemaal maar kort zeggen. Maar gemeente, u herkent het. U herkent het. Want de apostel, hij neemt de woorden van Hosea over. Maar gemeente, hij duidt ze om. Hij geeft er een duiding, een lading aan. In plaats van aanklacht en oordeel. Een aanzegging van de gramschap en de toorn van God. Gewichtiger dan ooit gezegd kan worden. Spreekt Paulus deze woorden uit. Als een belofte. Als een toezegging van genade. Hij doet dat, heel kort even. Hij doet dat in het gedeelte van deze eerste Korinthebrief. Waarin hij de feitelijkheid van de opstanding uit de doden aan de orde stelt. In Korinthe geloofden ze daar eigenlijk niet meer in. Opstanding uit de dood, dat lichaam dat in het graf ligt, zal ooit weer opstaan. Onder invloed van de Griekse filosofie konden ze daar eigenlijk niet zo goed in komen. Nou, zegt Paulus, als je niet kunt geloven in de opstanding van de doden, dan moet ik zeggen, dan is ook de Heer Jezus niet opgestaan. Dat machtige heilsfeit, dan is dat niet gebeurd. En als de Heer Jezus niet is opgestaan, nou zegt Paulus, dan kan ik wel inpakken. Dan zeg ik amen op mijn preek en dan vertrek ik. Dan heb ik niks meer te zeggen. En wie dan meent dat hij verlost is, nou, die kan dat dan ook niet meer voor waar houden. Maar, vers 20 van 1 Korinthe 15, maar. En dan trekt hij de registers van zijn evangelieorgel open. Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Christus is opgestaan. En gemeente, in dat verband, wijst hij erop dat Christus de dood teniet gedaan heeft. En dat hij het leven getoond heeft. Hier is het een jubellied van vreugde en dank. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dat is de bron waar Paulus het leven mag. En hij geeft het, hij legt het als het ware bij de Korintiërs neer. Dit is de enige grondslag van zalig worden, Korintiërs. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat woord prikkel, dat kan gemeente ook wel vertaald worden met angel. De angel van een insect of misschien wel van een levensgevaarlijke schorpioen. Die angel, dat is het wapen van dat dier. En met die angel probeert hij zijn prooi te doden. Maar van de dood, zo zegt Paulus, van de dood is de angel weggenomen. Het is hem afgenomen. En de apostel, op de grondslag van het machtige paasfeit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Paulus ziet hier, als het ware, de dood in het gezicht, als is het een persoon van vlees en bloed. En hij daagt de dood uit, om, als die zou kunnen, als de dood het zou kunnen, zijn gevaarlijke angel, zijn wapen te tonen. Maar Paulus weet, voor Gods kerk, is die angel er niet meer? Is dat wapen de dood al uit de handen geslagen? En daarom zegt hij het. En de hel, graf, hel, waar is uw overwinning? Nou, dat is sterk gezegd. Dat is sterk gezegd, gemeente. En mag ik even dicht bij u komen? Misschien leeft u wel met een boodschap, een zware boodschap van de dokter. En weet u dat u een ernstige ziekte onder de leden hebt. Of gemeente, hoe dan ook. Afgezien daarvan. Je kunt kerngezond je weg gaan. Maar we weten het. Aan het einde van het leven, en ik wees er al op. Aan het einde van het leven zullen we dit leven moeten verlaten. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Daarna het oordeel. En hoe zal ik zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen? Paulus zegt het hier. Gemeente, dat is geen overmoed van de apostel. Zo dapper was Paulus het zichzelf ook niet. Als hij in Korinthe zijn werk verricht, dan is dat naar zijn eigen getuigenis in zwakheid en in vrees en in veel beving. En in zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft de apostel over zijn zwakheid in het verband van die doorn in zijn vlees. Ook de apostel leeft bij tijden met de vrezen des doods bevangen. Hoe kan het dan? Hoe kan het dat de apostel zo hooggestemd hier spreekt? Wel, gemeente, hij ziet op Christus. Hij ziet op hem, zijn meester, van wie hij het verloren heeft. Hij die hem verschenen is, ooit op de weg naar Damascus. De apostel, en hij moest het erkennen, dat hij het erna gemaakt had. Dat de heilige Heer Jezus Christus, God uit God, licht uit licht, hem zou wegvagen en hem zou verdoen. Maar Christus is hem te sterk geworden. Heeft hem zijn genade getoond. En dat is zijn eigendom. En dat is zijn boodschap. En dat is zijn perspectief. En nu mag hij het zeggen. Nu durft hij het te zeggen. Oh, misschien ook niet altijd. Er kunnen tijden zijn, ook in het leven van Gods kinderen, dat ze kermen en roepen. Mag ik nogmaals verwijzen naar Psalm 55, gemeente. Het is ook niet voor niks dat de Heer Jezus zijn kerk heeft geleerd: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De boze, de wereld en mijn eigen vlees die niet ophouden mij aan te vechten. Maar toch. Ziende op de Heere Jezus Christus, vluchtende tot hem, biddende om zijn genade en zijn ontferming. Gemeente, dan mag ik het weten, want dat is een wonder. Laat ik het zeggen met de woorden van ons avondmaalsformulier. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Welgemeente, dat is mijn redding. Dat is mijn zaligheid. En zo is het waar. En daarom schrijft de apostel het ook in het voorafgaande vers. De dood is verslonden tot overwinning. Mag ik één illustratie geven? Ik meen dat ik dat op deze kansel wel eerder deed. Eén verwijzing, gemeente. Ik wijs u op Johannes. Johannes op Patmos. Die oude apostel. Die verteerd was in de dienst van zijn zender. En nu, nadat hij jarenlang gedacht had dat hij in de dienst zou sterven in Efeze, waar hij de ouderling was die de gemeente diende. Op hoge leeftijd wordt hij afgevoerd naar het eenzame eiland Patmos. Want daar heeft de Heere nog werk voor hem. En de Heere Jezus gaat hem voorbereiden op dat werk dat hij moet verrichten. En legt de ernst van de dingen op zijn hart. Hoe? Door in zijn glans en in zijn heerlijkheid, in zijn machtige majesteit, als de vorst des levens, de heilige God, aan deze Johannes te verschijnen. Lees het maar in Openbaring 1. En Johannes, hij werpt zichzelf ter aarde. En ligt neer aan de voeten van de Heer Jezus. Uitgeteld. Hij kan niks meer tegenover die heilige verschijning. Terwijl Johannes, nota bene, zelf de apostel was. Die behoorde tot de drie intimi. Hij de apostel. Dien Jezus lief had. Jezus had hem lief. En hij had Jezus lief. Maar die valt aan de voeten van de Heer Jezus neer. Maar dan die gezegende Heer Jezus. Gemeente, wie aan zijn voeten ligt, die zal niet omkomen. Want dat zien we dan gebeuren. Dan buigt de Heer Jezus zich. Hij de grote en de heilige. Dan buigt de Heer Jezus zich over deze Nicodemus heen. En hij raakt hem aan met zijn rechterhand. De grote vorst des levens gaat door de knieën voor een mens die zich voor hem verootmoedigt. En wat zegt hij dan? Johannes, ach, Johannes, ik begrijp het wel. En er is ook alle reden toe om te vrezen. En toch, Johannes, vrees niet. Vrees niet. Weet je wie ik ben? Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En ik ben de levende. Weet je, Johannes? Nou, dat weet je toch? Ik ben dood geweest. En zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En dan het wonder. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En weet je, Johannes? Daar ben ik geweest. Daar ben ik geweest. Want ik ben van mijn vader verlaten. En ik heb het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik ben er geweest, Johannes. En waar ik was, hoef jij niet meer te zijn. Twee worden niet gestraft. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wel gemeente, dat is de boodschap. En waar hij het leert, aan zijn voeten. Aan zijn voeten. Gemeente, vanmiddag mocht ik nog heel kort in Salem het woord van de Heere bedienen. En in een wat ander verband vroeg ik op enig moment, voor wie is het? Voor wie is het? En toen was daar zo'n vrouw, ik denk dat ze opgenomen was in Salem, die het uitriep. Op het antwoord, de vraag, op de vraag van mij, voor wie is het? Ze zei, voor mij is het. Ik antwoordde maar met halleluja. Gemeente, gehoord dit van vanmiddag. Heel in het kort allemaal maar. Er zou natuurlijk veel meer over te zeggen zijn. Maar is het nou uw antwoord? Het jouwe. Zou u het willen? Zoek je het. Zoek je het. Voor wie is het? Voor wie? Voor wie aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomt. Wie aan zijn voeten ligt, die zal hij niet wegstoten. Maar die heet hij welkom. En dan zegt hij het, vrees niet. Vrees niet. Wel nu gemeente, ik zet maar een accolade om de preek van vanmiddag. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En als ik mijn dood moet inleven, mijn doemwaardigheid voor God, dat zoeken we zomaar niet. Maar het is wel heilzaam. Erken wie je bent. Die zal er niet komen. Maar die zal gered worden uit het verderf. Gemeente, het was in 1875. In 1875 dat dominee Kolbrugge in Elberfeld stierf. En enkele dagen later begraven werd. En de stoet vanuit de kerk in Elberfeld richting de begraafplaats, je kunt die begraafplaats nog steeds opzoeken, zongen ze, zijn gemeente en de gasten uit Holland, ze zongen, Christ, der ist mein Leben, und sterben mein Gewin. Begrijpt u het? Christus. Hij is mijn leven. En dan is sterven gewin. Dan zal ik niet in de hel komen, maar bij hem, mijn zaligmaker, die mij gekocht heeft. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad.